Goedemorgen, Veenendaal.
Goedemorgen.
En zo hebben we ineens twee leesbrillen. Kijk! Nou, weet je wat het is? Jullie kennen mij nog niet, ik ben hier voor het eerst. En meestal ga je dan eerst jezelf even voorstellen. Ik vind het wel zo netjes, hè, als je ergens binnenkomt, te gast bent. Ik ben Rocco Raus en ik ben getrouwd met Ilonka. 23 jaar inmiddels alweer. Ik heb 3 prachtige kinderen van de Heer gekregen. Van de Heer zelf, zeg maar. Laten we het zo maar even zeggen. Een dochter van 23 die uit huis is inmiddels. De tweede, Serena, die is inmiddels weer terug. Met 21. Die moest met hangende pootjes terug. Dat is nooit zo leuk, hè. Als je eenmaal de deur bent uitgegaan en je moet weer terug naar papa en mama. Dan word je daar niet zo blij mee. Of blij van. Maar het gaat hartstikke goed. En nummer laatst is Joa, die is 15 en die zit op het gymnasium in Oosterhout. Wij wonen in Rijen, dat is een plaats tussen Tilburg en Breda in. En in 2010 ben ik naar Brabant verhuisd, want jullie horen ook wel aan mij dat ik niet uit Brabant kom, hè? Nee toch? Nee, precies. Om daar een gemeente te dienen en ik heb dat logootje maar gewoon erin laten staan. Dat is de EBG Tilburg, noem het een zustergemeente. Ik weet dat de regenboog niet ergens bij aangesloten is, maar wij zitten bij de ABC. En in de ABC is het zo dat we een mengelmoes zijn van evangelische gemeenten en vrije baptistengemeenten. En ik kom uit de Kama-traditie. En namens de Kama-traditie zit ik ook in het COTA. En dat zegt u niet zo heel veel, denk ik, maar dat is min of meer het curatorium voor de ABC-gemeente. Wat zich bezighoudt met de opleiding van predikanten en dat soort zaken. Wij hebben sinds afgelopen, alweer langer, augustus 2018 ook een pleegzoon. En ja, eigenlijk waren we al een beetje aan het voorsorteren voor de volgende fase. Maar dat was wonderlijk geleid. En die pleegzoon die is inmiddels 4. En dat is hartstikke gaaf om te doen, maar die wordt op de meest gekke momenten wordt die wakker, zowel 's nachts als 's morgens. En dat was de reden dat ik mijn bril vergeten ben. Want die moest ik ineens wat aandacht geven vanmorgen, vandaar. Maar tot zover genoeg over mij. Als je na de dienst wat aan me vragen wil, voel je vrij. Want uiteraard ben ik hier niet om over mij te praten, maar om over Jezus te praten. En dat zou ik heel graag willen doen met jullie. Ik ga even kijken of alle techniek werkt, want over het algemeen is het zo, de gemeente waar ik vaak te gast ben, weten dat wel. Ik ben theologie gaan studeren omdat ik verder niet zoveel kan. Nee, dat is niet waar hoor. Alles wat mijn ogen zien, dat verpesten mijn handen, zeg maar. Zeg maar. Ik heb een vader met 2 rechterhanden, dus ja, dan word je als zoon heel makkelijk iemand die afhankelijk is van zijn vader, zeg maar. Pap, doe jij het even? Nou, ga ik even kijken of hij het doet. Ja, nou, waar wil ik het over hebben? Ik wil het met jullie hebben over Jezus. Alles geef ik u. En dat lijkt misschien raar, zo aan het einde van het jaar, waarin je over het algemeen eigenlijk alleen maar bezig bent met terugblikken. Eigenlijk ga je pas na de 31ste ga je weer vooruitkijken. Maar neem eens een moment voor jezelf om na te denken, ook in aansluiting op dat Johannes de Heer lied net, wat je van de Heer hebt mogen zien het afgelopen jaar. Je zegeningen te tellen. En heb ik daarin alles gegeven wat ik u had willen geven? Neem eens een moment. Nou, je hoeft niet te reageren. Echt niet. Ik ga niemand naar voren vragen. Kom eens even vertellen. Hè? Dat gaan we niet doen. Maar waar ik het vandaag over hebben wil, sluit daar wel, denk ik, bij aan. En ik ben eigenlijk een week te vroeg. Want wat ga ik doen? Ik ga het over de 3 wijzen hebben. Die kennen jullie wel, hè? Ik begreep dat de kinderen ook een spreekspeurtocht aan het doen zijn. Er liggen formulieren, er zouden formulieren liggen. Klopt dat? Aan die kant. Kijk, hier. Dus jullie kunnen hier een formulier komen halen en dan kunnen jullie ook een beetje meedoen. Oh, die hebben ze al gehaald. Bedankt, hè? Hartstikke goed. Nou, je gelooft het niet, maar ik kom uit een niet-gelovig nest. Echt waar. Zeker als je hier op de Bijbelbelt bent, dan klinkt dat een beetje... Oh ja, is dat zo? Ja, nou, ik heb men zegt het, een bijzonder verhaal. Misschien komt dat een andere keer. Maar mijn ouders hebben mij ooit op een christelijke basisschool gedaan. Kun je je voorstellen? In ongelovig Den Haag stopten ze mij op een christelijke basisschool. Nou, dat had twee redenen. De eerste reden was dat ze hoopten dat ik wat lessen van moraal zou meekrijgen. Moraliteit, wat goede lessen, zeg maar. Dat geeft geloof wel, hè? En de tweede was, en daar schaam ik mezelf een beetje voor, dat er minder kleurlingen op zaten. Het is geen grap. Maar op die school ben ik wel in aanraking gekomen met de Heer Jezus voor het eerst. En dat konden mijn ouders natuurlijk niet bedenken. En een van de meest markante momenten voor mij op die basisschool, dat was in de kleuterjaren, toen mocht ik één van de drie wijzen spelen bij het kerstspel. Echt waar. Ik kan me nog steeds niet voorstellen dat ze mij daar ooit voor uitgekozen hebben, maar dat is een ander verhaal. In elk geval één van de drie wijzen en ik weet nog goed dat ik heel erg toeleefde naar dat moment. Want ja, ik mocht dan één van de drie wijzen zijn die Jezus cadeaus ging geven. Maar ja, wist ik veel wie Jezus was. Ik had wel een idee, ze vertelden er wat van op school, maar hoe zat het nou? Ik vond het in elk geval een hele eer om in dat kerstspel te spelen. En op de een of andere manier komen die drie wijzen eigenlijk altijd weer terug in mijn leven. Met de cadeaus die ze hebben. Goud, wierook en mirre. En toen de tijd begreep ik er niet zo heel veel van. Ik had eigenlijk nog een foto erop willen doen, maar ik denk, nee, dat doe ik u niet aan. Van een heel klein rokkootje, zeg maar. Met zo'n doosje. Nou, het ziet er heel schattig uit, maar... Daarna is mijn leven een enorme zwaai de andere kant op gegaan en God heeft me ooit een keer bij mijn kraag gepakt, zeg maar. En gaandeweg mocht ik later het verhaal van die drie wijzen nog eens een keertje uitpluizen en opnieuw ontdekken. En daarin wil ik jullie vandaag een beetje meenemen. Ja? Zullen we dat gaan doen? Dat gaan we doen door drie punten met elkaar te bespreken. En die drie punten die komen eigenlijk uit de tekst zelf die we zo meteen ook gaan lezen. En dat is Matteüs 2 en dat kunt u vast opzoeken in uw Bijbel. En als u geen Bijbel bij u heeft, dan kunt u met mij meelezen. En degene die schrijven, die kunnen vast de drie punten opschrijven. Want dat is wel lekker, dan heb je ook een kapstok, zeg maar, om aan op te hangen. De eerste van die drie punten is op zoek naar Jezus, de reizende ster. En de tweede is uitdagingen onderweg. En de derde als laatste kostbaarheden. En eigenlijk gaan we niks bijzonders doen, behalve een beetje door de tekst heen lopen. Dus dan weten jullie dat. Ik wil met name inzoomen op de laatste twee verzen die we gaan lezen. Maar voor het begrip van wat er aan de hand is in die tekst, is het wel handig als we de tekst vanaf het eerste vers lezen. Ja? Goed. Gaan we dat doen. Daar komt hij. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. Hij stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij berichten zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij bleef stilstaan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en ze vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Tot zover. Ik denk voor heel veel mensen een heel bekend verhaal. En het risico met bekende verhalen is eigenlijk dat je altijd een beetje open deuren intrapt, zeg maar. En ik hoop dat dat niet het geval zal zijn. Ik hoop dat ik toch wat nieuwe dingetjes naar voren weet te brengen. Wat mij vanuit de achtergrond van deze tekst, van dit verhaal, een beetje opvalt, is ook zeg maar de schok die er is als je kijkt naar een Herodes. Die op dat moment de koning is van Israël en te horen krijgt dat er drie magiërs, drie wijze mannen van heinde en ver eigenlijk bij elkaar gekomen zijn en iets aan de hemel hebben gezien. Ik kan me voorstellen dat zo'n Herodes schrikt en Jeruzalem met hem. Het is net alsof God ineens weer de geschiedenis bij zijn hand neemt en zegt: ik ga met dit volk iets doen. En je moet je voorstellen dat Herodes eigenlijk niet zomaar een koning was. Hij was daar neergezet omdat hij bevriend was met de Romeinen die op dat moment dat land overheersten. En hij moest eigenlijk doen wat de Romeinen wilden. Maar tegelijkertijd was het ook zo dat hij allerlei dingen deed om zijn eigen grootsheid te laten zien. Herodes bouwde gigantische vestingen, gigantische plaatsen. En hij liet ook de tempel weer herbouwen om maar ook wel in de gunst van het volk te vallen. En dat lukte lang niet altijd. En dan ineens, terwijl hij denkt dat hij God misschien wel een plezier doet met het bouwen van de tempel, met het bouwen van vestingen, met het leiden van het land, dan ineens staan er drie mensen van buiten het volk op zijn stoep. Die iets prachtigs aan de hemel gezien hebben. En die hem vertellen dat er een koning geboren is. Nou weet ik niet of u een beetje bekend bent met koninkrijken in de eerste eeuw, maar op het moment dat koningschappen bedreigd werden, dan werd er meestal maar naar één middel gegrepen en dat was geweld. Sterker nog, als de sterren laten zien dat er een andere koning is, dan kun je eigenlijk niet anders als die koning op gaan sporen en daar ook wat aan gaan doen. En als je terug naar de tekst gaat, dan lijkt het net alsof hij dat kind eer wil gaan bewijzen. Tenminste, dat zegt hij. En die drie wijze mannen, ik weet niet precies hoe het gaat, want dat zegt de tekst niet. Maar die begrijpen dat er meer aan de hand is. En dat Herodes eigenlijk helemaal geen eer wil bewijzen aan dit geboren kind. Maar wat dan wel? Die wijzen zijn, vind ik, bijzonder. En niet zomaar bijzonder. Je moet je voorstellen dat deze mensen naar de hemel aan het kijken waren. En niet één keer, of misschien omdat dat leuk was. Of... Nee, dit waren mensen die met regelmaat naar boven keken om te begrijpen waar de wereld naartoe ging. En dan ineens verandert er iets aan die hemel. En ik weet niet of je in deze periode wel eens buiten staat. Toevallig was het vannacht ook goed donker. Maar je kunt een prachtige hemel zien met allemaal sterren. En je moet wel aardig knap zijn om dan te onderscheiden dat er ook iets nieuws is. Je moet aardig knap zijn om te ontdekken dat God er iets in aan het doen is, toch? Of hebben jullie, als jullie naar de hemel kijken, gelijk al een oplossing van nou, daar gaat God heen of dat gaat God doen? Nee, toch? Ik denk het niet. Ik denk dat dat anders werkt. Maar wat ik bijzonder vind, is dat zij, ondanks het feit dat ze dus uit een andere traditie, een ander geloof, een ander volk, een andere achtergrond komen, er wel in ontdekken dat het God is die hier aan het werk is. En dat die nieuwe ster aan de hemel bijzonder is. Iets waar ze best wel wat voor over hebben. Ze zijn bereid om kilometers te reizen om te ontdekken wat dat te vertellen heeft. En ze nemen ook nog kostbaarheden mee om de richting van die ster uit te gaan. Maar hoe zit dat met jou? Als God je iets duidelijk maakt, als God iets laat zien, hetzij in de natuur, hetzij in de zegeningen, hetzij in de situatie waar je bent. Ben je dan ook bereid om koste wat het kost op zoek te gaan naar de reizende ster? Ben je bereid om kilometers te reizen, ondanks dat je niet precies weet waar je moet zijn, waar je naartoe moet? En wat er dan gebeuren gaat? Geloof kost eigenlijk altijd iets. En ik denk dat een van de grote problemen van het westerse christendom op dit moment is dat het ons zo weinig kost. In vergelijking met bijvoorbeeld gelovigen in het Midden-Oosten. Of gelovigen in andere gebieden. Waar het niet vanzelfsprekend is dat je de naam van Christus kunt noemen. Dat je op zondag in een kerkgebouw bij elkaar kunt komen. Laat staan dat je kunt zeggen dat je namens God op reis bent en honderden kilometers ver wil gaan. Omdat hij iets duidelijk gemaakt heeft. Deze mannen nemen een risico en gaan erop uit. En nemen dat wat er voor hen ligt, de reis met uitdagingen, nemen ze aan. En ik denk dat ze daarin een model voor ons kunnen zijn. En voor ons geloof. Dat wanneer je, ook al is het misschien niet echt helder hoe God spreekt, maar in de smiezen krijgt dat er iets van God in zit, dat je bereid bent om stappen te zetten. En om dingen op te geven. Om risico's te nemen. En om te gaan. En dat brengt me bij mijn tweede punt. Want uitdagingen, dat kun je in die tekst ook zien, die zullen er zijn. Dus net als in het leven. En geloof lijkt, denk ik, in die hoedanigheid het meest op het leven. Het leven is ook een avontuur, waarvan je niet weet wat de volgende bocht je brengen gaat. Toch? Tenminste, ik niet. Als mensen mij 20 jaar geleden hadden verteld dat ik ooit in Tilburg terecht zou komen, had ik gezegd, je bent niet goed. Wat moet ik daar doen? Snap je een beetje wat ik bedoel? En als je terugkijkt op jouw leven, zijn er dan bochten geweest? Of is het één rechte weg? Een van mijn grote voorbeelden, Aidan Tozer, zei wel eens, we zigzag our way to heaven. En ik geloof dat hij gelijk heeft. Ik geloof dat hij gelijk heeft in de zin dat geloof een reis met uitdagingen is. Net zoals deze mannen die op grond van geloof een stap zetten en gaan. En van alles meenemen om dat kind daar te ontmoeten. Soms hoor ik mensen leven in een soort van waanvoorstelling. Toen heb ik mijn hart aan de Heer gegeven. Vaak weet men dan ook precies wanneer en waar en hoe. Dat geldt net zo goed voor mij. Als je een beetje op internet zoekt, dan kom je dat gauw tegen. Mensen vragen mij ook altijd om mijn getuigenis te vertellen. Gewoon even als intermezzo. En meestal doe ik dat niet. En ik zal je vertellen waarom. Omdat ik merk dat er mensen zijn die 20 jaar later nog steeds hetzelfde getuigenis in kerk A, B, C, X, Y, Z enzovoorts vertellen. En mijn vraag is dan altijd, is God niet aan het werk in je leven op dit moment? Staat je geloof stil sinds het moment dat je je hart aan de Heer gegeven hebt? Of ben je onderweg? Zijn er dingen veranderd in je leven? Is er iets zichtbaar van het feit dat je de levende Christus hebt leren kennen? En wat is er dan zichtbaar? En mensen die blijven hangen bij het 20 jaar geleden ooit een keer de Heer ontmoet te hebben. Nou, ik vind het een armoedig geloof als ik eerlijk ben. Ik weet niet hoe het voor jullie is, maar ik vind dat. En dat zeg ik niet omdat mijn geloof als een rollercoaster is, of mijn leven als een rollercoaster. Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is dat de Heer leven wil, iedere dag, en zijn leven met jou deelt. En dan gebeuren er dingen. Dan wordt je leven niet meer alledaags. Dan ga je uitdagingen krijgen en die uitdagingen ga je anders aan. En dan wordt zichtbaar wie er in je woont. Dan wordt zichtbaar bij wie je hoort. Kijk, als je naar dit verhaal kijkt, want misschien denk je dat, waar blijft die tekst nou? Die wijze, die stamde weliswaar niet af van het volk van God, maar waren wel afgestemd op God. En volgens mij gaat het in de schrift niet om afstamming, maar om afstemming. Begrijp je wat ik bedoel? Zij onderscheiden dat er iets anders aan de gang is. Eerst in die sterrenhemel, vervolgens in hun reis, daarna bij Herodes aan zijn hof. En ze onderscheiden zijn motieven. Want ze luisteren wel naar wat hij zegt, maar ze hebben ook in de gaten, kijk naar vers 7, dat hij ze in het geheim bij zich riep. Hé, er is iets aan de hand. Hij wil iets. Waarom niet zo openbaar als dat hij dat hele volk bij elkaar roept om samen met hen te ontdekken wanneer die Messias zou komen? Nee, dit moet geheim. Dus hij doet dat ook geheim. En dan staat er vervolgens in vers 9, nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, oftewel, ze luisterden wel, ze hebben hem aangehoord, maar daarna gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat die bleef stilstaan boven de plaats waar het kind was. Oftewel, zij waren niet afgestemd op die woorden van de koning, maar afgestemd
op wat de levende God aan het doen was in hun omgeving. In hun situatie. In dit geval gebruikte hij daar een ster voor en die ster bewoog en zij herkenden dat en ze gingen. Ze hadden keurig netjes geluisterd, maar ze waren toch een klein beetje burgerlijk ongehoorzaam. Ken je dat? En volgens mij is dat hoe we uitdagingen aan mogen gaan. Ja, we mogen beleefd luisteren. Maar we proberen te onderscheiden waar God aan het werk is. En als het dan anders is als wat de koning, zelfs de koning van een land opdraagt, dan word je misschien wel geroepen om een andere kant op te gaan. En dat kan je in een situatie als deze zomaar je kop kosten. Als jij niet doet wat Herodes van je vraagt, neem je echt een risico. Dat besef je misschien niet als je dit verhaal leest, maar als je verder leest in de tekst, dan zie je wat er gebeurt. Kindermoord in Bethlehem. En het is maar één van de dingen die Herodes op zijn naam heeft staan. Er zijn er veel meer. Herodes die kon er wat van, om zijn zin te krijgen. In elk geval, die wijzen kiezen ervoor om die nieuwe ster aan de hemel te volgen. Nou, en dan waar ik op in wil zoomen en waar ik het eigenlijk het meest praktisch wil maken, dat is het laatste gedeelte, dat zijn met name die laatste twee versen, dus versen 10 en 11. En als je goed kijkt, dan is dat iets heel interessants. Want ze gaan achter die ster aan, tot het moment dat duidelijk is waar ze zijn en waar het kind was. Daar sluit eigenlijk vers 9 mee af. Hè? Totdat hij bleef staan boven de plaats waar het kind was. En moet je kijken wat er dan staat in vers 10. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld met diepe vreugde. Vervuld van diepe vreugde. Wanneer is het voor het laatst geweest dat jij vervuld werd met diepe vreugde? Over het kind wat daar in de kribbe lag. Over het kind wat op zou groeien tot de zoon des mensen. En wat door Israël gelopen heeft. Om haar terug aan het hart van God te brengen. Vervolgens dat met zijn eigen leven moest bekopen. En die uitgestrekte hand, die bleef niet beperkt tot Israël, maar die ging naar de volken. Hij gaf zichzelf aan een houten kruis en bad aan dat kruis, Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Wat een contrast met Herodes. Herodes die kinderen laat vermoorden, een heel dorp uit laat roeien bijna. Omdat er iemand is die hem en zijn kroon naar het leven staat, tenminste dat denkt hij. En hier, waar de Zoon van God openbaar wordt, hangt hij aan een kruis met een doornenkroon op zijn hoofd. En zegt, Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. En dit kind, dit troont nu aan de rechterhand van de Vader. En heeft zijn geest gestuurd naar jullie om met diepe vreugde vervuld te zijn. Daar waar je hem vindt, daar waar je hem ontmoet. Wanneer is de laatste keer dat je diep vervuld werd met vreugde? Zo'n diepe vreugde. Verlang je daar niet naar? Ik hoop het. En als je naar je goede voornemens kijkt, die dadelijk allemaal gaan komen, dan is het hartstikke mooi om een heel lijstje te hebben. Ik ga niet meer drinken, ik ga niet meer roken, ik ga minder eten, ik ga dit, ik ga dat. Maar waarom zou je niet beginnen met een lijstje zoals dit? Ik wil opnieuw vreugde vinden in u. Ik geloof dat geestelijk leven daar begint. Als jij je vreugde vindt in het leven van de Zoon van God, dan is er niks wat je stuiten kan. En moet je kijken wat er daarna gebeurt. Ze gingen het huis binnen. Oftewel, ze blijven niet buiten staan. En lieve mensen, dat is mijn appel naar jullie. Als je naar die diepe vreugde verlangt, blijf dan niet buiten staan. Stap er naartoe, jaag daarnaar, zoals Paulus dat deed. Jaag ernaar, omdat ik het grijpen wil, is wat hij zegt in de Filippenzenbrief. Omdat ik door Christus gegrepen ben. Vervolgens, als ze binnengaan, vinden ze het kind, vers 11, met Maria. Dus als je met verlangen en met vreugde naar binnen gaat, dan zul je dat kind vinden. Samen met Maria, zijn moeder. Dat is ook zo'n evangelisch dingetje, daar moeten we ook maar een plekje aan geven. We vinden dat een beetje lastig allemaal, maar dat is misschien iets voor een andere preek. In elk geval, ze wierpen zich neer. Ze gaven zich over. Om hem eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud, wierook en mirre. Daar gaan we mee afsluiten. Weet je? Toen ik net tot geloof kwam, heb ik heel erg altijd die dingen uit elkaar getrokken. Wat is nou goud en wat is wierook en wat is mirre? Maar ik geloof dat ze bij elkaar horen. In het leven van een gelovige. En we kunnen leren van deze drie wijzen, die notabene van buiten het volk van God kwamen. Dat deze drie dingen bij elkaar horen. En ik geloof dat ze misschien wel voor jou of voor jullie de uitdagingen voor het nieuwe jaar vormen. Mag ik heel spannend zijn? Laat ik beginnen met de makkelijkste. Wierook. Ik denk dat wij als evangelische best makkelijk een worshipcultuur hebben. Wij houden ervan om lekker te zingen en om te aanbidden en te doen. Maar wat nou als aanbidding meer is als alleen maar die anderhalf uur op zondag? Wat nou als aanbidding een levensstijl is of wordt? Waarin jouw leven als levend offer gegeven wordt. Zoals Paulus zegt, dat is je redelijke eredienst. Ik geloof dat je anderhalf uur op zondag er dan anders uit gaan zien. Dat is de makkelijkste. Wat dacht je van goud? Goud geef je aan een koning. Maar goud is ook, als je teruggaat en mensen met wat historisch besef, vroeger werden zaken ooit geruild tegen elkaar. Hè? Jij een paar aardbeien, ik een teug met melk. Zo ruilen we. Maar daarna, als geld op de markt komt, is goud een van de eerste dingen die van waarde wordt geacht en die waarde vertegenwoordigt. Wat zou jij, koning Jezus, het komende jaar willen geven? Van de rijkdom die je hebt ontvangen. Spannende vraag, weet ik ook wel. Wat zou je van het goud wat jij ontvangen hebt in willen zetten, in zijn handen willen leggen, zodat hij het vermenigvuldigen kan? Zelfs al wordt het niet vermenigvuldigd. Maar ik geef het aan u. Als offer. Spannend. Je geld, je bezit, wat je gespaard hebt. Enzovoorts. Maar wat dacht je van mirre? Mag Jezus het komende jaar ook jouw mirre hebben? Zit hem allemaal aan te kijken, wat bedoel je nou, joh? En terecht. Mirre is een substantie die ze gebruikten ook in wierook, om maar wat te noemen. Maar ook om lijken mee te zalven, zodat ze wat beter roken. De hele schrift door kun je dat tegenkomen. Maar het is ook een symbool voor de bitterheid van het lijden. De bitterheid van pijn en van verdriet. En laten we eerlijk zijn. Het leven waar jij en ik in rondstappen is niet maakbaar. Is gebroken. Jij en ik zijn gebroken. En ik geloof dat op het moment dat wij onze gebrokenheid, ons verdriet en onze pijn aan Hem willen prijsgeven, dat er echt iets bijzonders gebeuren kan in het komende jaar. Want heel vaak houden wij deze dingen voor onszelf. Maar ik geloof dat als wij deze drie dingen, deze drie geschenken, opnieuw voor zijn voeten neer willen leggen. En eigenlijk ons hele leven voor zijn voeten neerleggen. Dan geloof ik dat hij daar wat mee doen kan. Geloven jullie dat ook? En nu wil ik het horen. Geloven jullie dat ook?
Ja.
Willen jullie je uitstrekken naar meer van Jezus in het komende jaar? Willen jullie je uitstrekken naar Hem, dat kind wat daar geboren werd, de ruimte geven die deze drie wijzen gaven? De offers die ze maakten om een reis van kilometers te maken, zonder dat ze wisten waar ze naartoe gingen. Zijn jullie bereid om in zo'n geloof te stappen? Met de verwachting dat God er ook iets mee doen gaat? Dan geloof ik. Broers en zussen, want zo noem ik jullie, ook al ken ik jullie nog niet. Dat hij er iets bijzonders mee gaat doen. Dan geloof ik dat Jezus goud, wierook en mirre gaat gebruiken. Als een zoete geur in jullie omgeving. Waarin hij zichtbaar wordt. Dwars door jullie heen. Zullen we daarvoor bidden? Heer Jezus, ik dank u eerst en vooral vanwege het feit dat u naar ons bent toegekomen. Heer, als u niet naar ons toegekomen was, hadden wij helemaal nooit naar u op zoek gegaan. Maar u heeft alles afgelegd. Om de gelijkenis en gedaante van een mens aan te nemen. Om met ons mee te voelen. Om ons te begrijpen. En om één te zijn met onze wereld die de uwe is. En Heer, wat een koning bent u. Een koning die ontwapent, niet een koning die bewapent. Heer, wilt u ons ontwapenen met uw liefde. Zodat we in ons zo'n verlangen geboren mag worden, Heer. Zoals bij die wijzen. Dat als we een ster aan de hemel zien. Dat we zoeken naar wat u ermee zeggen wil. Dat we uw stem proberen te verstaan. In de dingen van het leven. De dingen die we kennen, de dingen die we begrijpen. En Heer, mag het dan zo zijn dat we stappen in geloof gaan zetten. En dat we onze kostbaarheden, de dingen waar we aan vasthouden, dat we die prijsgeven aan u. Zodat u er iets moois van kunt maken. En mensen in Veenendaal en omgeving zullen zien dat u onze Heer bent. En dat u ons kostbaarder bent als al die andere dingen. Je neemt de regie van mijn leven. van onze levens. Van deze gemeente. Van uw gemeente. In uw handen. In Jezus' naam. Amen.